Dit is het elftal van de week.
Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken.
Net Inspect the Gadget, hè. Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd.
Onnavolgbaar.
Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom.
Van Suleiman en Jarno.
Het is dinsdag en dus tijd voor een nieuwe aflevering van het elftal van de week. En opnieuw weer in onze eigen studio, Suleiman. Dat is wel prettig, hè. Beetje thuisbasis. Vorige week zaten we tussen de vliegen boven.
Ik vond het vorige week heel erg prettig. Alleen, ik vond het schakelen vreemd, omdat het door een computer werd gedaan en niet door een mens. Dat is het enige wat ik raar vond. Maar ik vond het heerlijk zitten. Ik vond het eigenlijk prettiger zitten dan hier.
Ja?
Ja.
Had je geen last van de fruitvliegjes?
Nee, ik niet. Nee, de fruitvliegjes slaan me altijd over.
Oké, okay, nou duidelijk. We hebben weer een mooi elftal. Zullen we daar gelijk maar de keeper erbij gaan pakken?
Ja.
Oké, okay, mooi. En dan zien we hier Alexander Nübel van Stuttgart. 2-2 tegen Leverkusen, de nodige saves. Hij is goed aan de bal, maar wat me vooral opviel... Leverkusen staat natuurlijk bekend om de lage opbouw en dan in grote ruimtes aanvallen. En dat wist hij met fases echt gewoon goed te elimineren. Dus de ruimtes voor zijn doelgebied had hij goed in de gaten.
Dat viel op, maar mij viel ook iets anders op. En ik dacht dat je daarover zou beginnen. Dat zijn niet de soort, maar ze hebben de Brighton-opbouw gekopieerd en... Nübel, Alexander Nübel, die natuurlijk bij Stuttgart op doel staat, die begint heel vaak in zijn eigen 5 meter met een ploeggenoot aan een opbouw. En dan tegen bij Leverkusen, dat vrij hoog stond, kwamen ze daar een aantal keer knap uit.
En hij bleef rustig.
En hij bleef heel rustig. Hij maakte een paar fouten. Maar wat ik wel leuk vond om te zien bij Alexander Nübel, is dat hij met links en rechts lange ballen geeft. Dus dat hij soms gewoon als een rechtsbenige speler of als een linksbenige speler schijnt te denken. Je ziet heel veel keepers natuurlijk alles met één been, wat logisch is. Want ja, volmaakt tweebenig keeper.
Ronald Waterhuis.
Ronald Waterhuis was volmaakt tweebenig. En Alexander Nübel lijkt ook, nou volmaakt niet, want je ziet wel een verschil tussen de ene been en de andere been. Maar Nübel heeft net zijn contract verlengd, hè. Niet bij Stuttgart, maar bij Bayern München natuurlijk.
Ja, ja.
Tot 2029 of 2030. Dus hij heeft voor 5 jaar bijgetekend bij Bayern München. En volgend jaar weet hij al dat hij op huurbasis bij Stuttgart speelt. Want hij heeft ook direct is hij akkoord gegaan met een nieuwe verhuurperiode aan Stuttgart. Volgend jaar Champions League voetbal. Dus het zijn mooie vooruitzichten. En hij speelt bij Stuttgart zolang Neuer doelman is van Bayern München. En dat is door Bayern München wel goed geregeld. Want hij is natuurlijk een zeer talentvolle doelman. Alhoewel, hij is al 27. Het is de opvolger van Neuer. Alleen Neuer, ja, die heeft een ongelooflijk lang keepersleven. Dus het is al lang wachten. Ter Stegen wacht er al jaren op. Ja. En Nübel wacht er
ook al jaren.
Gaan
die nog een jaartje samenwerken dan?
Nee, want een soort
overdracht?
Nee. Alexander Nübel als reservedoelman, daar is hij veel te goed voor.
Dat hoeft ook niet. Zou het er ook andersom kunnen zijn? Dat op het moment dat Neuer er echt, op een moment dat het echt klaar is, dat het juist...
Heb jij Neuer gezien de laatste tijd? Als Neuer fit is, de reach die hij heeft op zijn leeftijd. Ik heb het idee dat hij uit elkaar kan schuiven als hij naar de hoek gaat. Hoe groot hij gast is.
Ja, nee, enorm.
Ja.
Dat maakt ook weer een interessante discussie ter steken. Nu heb je Nübel, Neuer. Gewoon alleen maar topkeepers.
Duitse keeperschool, hè?
Ja.
Maar met Nübel en Stuttgart, elke week hebben we een speler van Stuttgart die we eruit pikken. Stonden heel lang met 2-1 voor. Tot de laatste seconde. En je weet, in de laatste seconde geeft Florian Wirtz de perfecte voorzet.
Heb je het close shot gezien van Wirtz voordat hij de vrije trap nam? Dus voor het eerst had ik een beetje een soort spanning bij hem zag.
Nou, hij probeerde zijn ademhaling onder controle te brengen. Want ik weet niet, Florian Wirtz die is natuurlijk nogal tekeer gegaan de laatste 10 minuten. Hij was eigenlijk buiten adem. Maar je ziet hem zijn ademhaling op controle brengen en dan zo'n voorzet geven. Ja, dat is toch wel. En elke keer, de vorige keer dat zij scoorde in minuut 96, was het ook een bal van hem. Ik wil hier niet elke week over Florian Wirtz hebben, maar nu we het alweer over Florian Wirtz. Maar geweldig. Het zat hem in de voorzet.
Ja. Ik ben benieuwd als we alle afleveringen van de elftal van de week terugkijken. Of ooit, volgens mij is het hele jaar is de naam van Wirtz wel een keer gevallen.
Ja, maar
in elke aflevering. Denk je niet?
Dat is toch terecht. Bayer Leverkusen is nog steeds ongeslagen. Duel 46 zitten ze nu. Stuttgart. Geweldige ploeg. Een geweldige wedstrijd. Het was niet hoogstaand kwalitatief. Maar je zag wel allerlei concepten terug. Ideeën van trainers. Wat ik al zei. De Breiten opbouw gekopieerd. Bayer Leverkusen dat... Alonso brengt toch zijn sterren nog even de laatste 10, 20 minuten om proberen een ommekeer te veroorzaken. Nou, het gebeurt dan ook. Spelen 2-2, blijven ongeslagen. Allebei Champions League niveau en Champions League ploegen volgend jaar. Alexander Nübel, een 9.
Een 9. Dan gaan we naar Guardiola van Manchester City. Ja. Belangrijk met een doelpunt. Maar wat is de exacte reden van zijn nominatie voor dit elftal?
Omdat ik vorige week, in die week daarvoor en ook in de Champions League... een totaal andere voetballer zie ontstaan. En Josko Guardiola is natuurlijk gehaald voor een bepaald bedrag. 90, 95 miljoen euro afgelopen zomer. En hij ging naar Manchester City toe. En het is natuurlijk een, ja, hij werd toen aangekondigd als de Haaland onder de verdedigers. Een soort van, als je een ideaal verdediger wil samenstellen, dan creëer je Josko Guardiola.
Ja, een centrale verdediger op dat moment nog.
Een centrale verdediger ook nog. En die komt dan bij Manchester City binnen. En ik heb in Athletic een mooi achtergrondverhaal gelezen. Een recent achtergrondverhaal. Waarin Sam Lee, die alles weet van City, waarin hij beschrijft hoe Josko Guardiola in maart op het kantoor moet komen van Pep Guardiola. Want Josko Guardiola, die is natuurlijk aan de bal vrij goed. Bij Leipzig ook. Hè. Het is een meevoetballende, een goed meevoetballende verdediger. Maar hij is een oplossing waar elke keer te moeilijk. Hij wilde elke keer laten zien dat hij ongelooflijk goed kon voetballen. En Pep Guardiola is met hem gaan zitten en zei, jongen, hou het nou gewoon simpel. En ga van daaruit kijken wat je kunt gaan creëren. En sindsdien zie je dat hij simpeler is gaan voetballen. Want hij had de eerste seizoenshelft, dat schrok ik wel van, een percentage aangekomen passes onder de 70%. Nou, dat is natuurlijk onder de maat van Pep Guardiola en Manchester City.
Zeker.
Dat is nu opgetrokken naar richting de 90. Dus hij heeft een enorme switch in zijn hoofd gemaakt. Maar je ziet wel dat bij City voetballen, voor de meeste spelers geldt dat, enorme aanpassing. En ook voor Josko Guardiola, zo getalenteerd. Dan kom je bij City binnen en dan de eisen van Pep Guardiola en van City, moet je daaraan voldoen. Toch een paar maanden nodig heeft om zich aan te passen. Maar dan ga je het ook in perspectief plaatsen. Bernardo Silva had ook een jaar nodig. En Riyad Mahrez misschien wel 2 jaar nodig. En zo kun je een aantal spelers opnoemen die veel tijd nodig hebben gehad. Maar ik vind hem nu, hij speelt natuurlijk nu linksback. Want Ake speelt links centraal. Maar hij heeft ook aanvallend, op de helft van de tegenstander, is hij ook een wapen. En ook bij standsituaties, want hij kopt natuurlijk de bal geweldig binnen. Door bij de eerste paal te komen. Jonge gast nog. En je ziet dat hij leergierig is. En enorm veel stappen heeft gemaakt de afgelopen maanden. En João Cancelo, die natuurlijk ook een ontwikkeling heeft doorgemaakt en uiteindelijk vertrokken is. Maar hij moet op termijn, dat is wat Pep Guardiola in zijn hoofd heeft. Want het gaat over een jaar hebben we het over een nog totaal andere Josko Guardiola. Als je ziet de stappen die hij zet in de afgelopen maanden, dan weet je dat Pep Guardiola, als die natuurlijk aanblijft en ook volgend jaar met hem aan de slag gaat, dan wordt dit vanaf de linkerkant een nieuwe John Stones.
Ja, maar dat is altijd...
Ja, dat is fase 2 en 3.
Precies, maar dat is wel waar je vaak naar kijkt als je naar City kijkt. Van oké, wat doet een speler nu en waar wil hij naartoe? Nu blijft hij vaak, wordt hij eigenlijk de derde centrale verdediger. Toen John Stone, die schuift door. Maar denk jij dat hij dat zo snel als Stones het onder de knie heeft gekregen? Want nogmaals, we hebben het vaker aangehaald. Die eerste wedstrijd kon er niks van. Maar wat hij daarna heeft laten zien, ja, is exceptioneel. Ja. Verwacht je dat hij dat ook binnen no time...
Nou, no time niet, maar maanden. Ik denk dat je volgend seizoen alweer een ontwikkeling gaat zien. Omdat Pep Guardiola zich altijd, zijn ploeg altijd probeert door te ontwikkelen. En je ziet bij andere ploegen, bij Bologna, daar hebben we het ook al vaak over gehad. Maar daar schuiven de 2 centrale verdedigers om en om in. En Pep Guardiola kijkt altijd om zich heen. Die pikt van overal wat vandaan. En die denkt, hey, grappig, dat kunnen.
Maar dan is wel weer logisch dat hij linksback staat. Als dan de centrale doorschuift en hem wordt er een centrale. Dus dan zit er ook logica in. Maar ik ben benieuwd of hij ook de speler is die op het middenveld gaat komen.
100%.
Gaan volgen. Maar goed, cijfer voor zijn optreden van afgelopen weekend?
Nou, het is gewoon leuk om zijn ontwikkeling te zien. En hij heeft 1 ontwikkeling nog te maken. En dat is het enige waarop Guardiola nog niet vertrouwd is. 1-1. Bijvoorbeeld Saka. Daar heeft hij die timing nog net. Wat Ake wel bijvoorbeeld heel goed kan. Dat is zo'n buitenspeler in toom houden. Dat is nog op verdedigend vlak waar hij nog stappen moet zetten. Wanneer ga je wel, wanneer blijf je? Hoe dek je die ruimte af?
Dat is ook
af?
De aanpassing van centrale verdediger naar de zone waar een back vaak komt.
Ja, maar hij kan ook perfect als linker centrale verdediger en dan een inschuivende linker centrale verdediger worden met een ander type back. Ja, je kunt alle kanten mee op, maar dat heeft Akanji ook uitgelegd. Het kost even tijd voordat je de denkwijze van Pep Guardiola je eigen gaat maken. Denk, oh, maar ik ben geen normale back of geen normale centrale verdediger meer. Dit zit anders in elkaar hier. Want je bent ene keer rechtsback. En daarom zei ik al, je moet eigenlijk een studie van maken. Van de achterhoede. Rechtsback, linksback, rechtercentrale, linkercentrale. Ja, het is bij City iets anders dan bijvoorbeeld bij... Nou, Ajax is een verkeerd voorbeeld dit seizoen. Maar bijvoorbeeld bij PSV.
Eens. Maar goed.
Josko Guardiola voor zijn ontwikkeling een 10. En voor zijn wedstrijd tegen Nottingham Forest een 8.
Uitstekend. Dan gaan we naar Malik Thiaw. Heeft in het verleden wel eens in je elftal gestaan. Nu een tijdje niet meer. Centraal verdediger van Milan.
Ja.
Tegen Juventus 0-0. Ik vond vooral de duels met Vlahovic die uitvocht. Want hij dekt wel lekker goed door.
Ja.
Dat vond ik het meest ja, in het oog springen eigenlijk.
Ik ook. Dusan Vlahovic uitgeschakeld. En hij heeft ook nog in die duel, want Vlahovic wil dan zijn lichaam erin draaien. Dan heeft hij zo'n uitschuifvoetje waarmee dat, en dan tikt hij die bal weg en dan...
Want Vlahovic gebruikt het lichaam van de tegenstander en dat, ja, is hij voor met dat voetje.
Ja, dat vind ik mooi om te zien. En Malik Thiaw is 22 jaar en Sportbeeld berichtte een maand geleden alweer, denk ik, of een paar weken geleden, dat Real Madrid intensief met hem bezig is om hem over te nemen, omdat ze wel toekomst in hem zien. En als je zijn profiel bekijkt, 22 jaar, fysiek, hij lijkt een beetje broediger eigenlijk, vind ik persoonlijk, ja, als ik hem als verdediger...
Iets strengerder.
Ja, maar hij kan redelijk goed meevoetballen. Hij is in het duels. Je kan hem gewoon zeggen, Dusan Vlahovic, die is voor jou. Vreet hem op. Of Erling Haaland, zoals Rudiger. Dat is wel een hobby van, ja, Rudiger. En ik denk, Malik Thiaw heeft wel een vrij compleet pakket als verdediger. En ja, pas 22. En helaas wel geblesseerd geweest dit jaar weer. En natuurlijk geen kampioen met AC Milan. Waardoor hij wat minder in het oog is gesprongen. Maar wel echt een talentvolle jongen. En ook een Duitser. Hè? Dus die Duitsers, Nagelsmann kan alle kanten op.
Ja, absoluut. Ja. Ja, wat krijgt hij voor zijn optreden tegen Juventus?
Nou, het uitschakelen van Dusan Vlahovic is minstens een 9 waard. Dus gewoon een 9.
9, uitstekend. Dan gaan we naar David Lopez. We hebben vaker spelers van Girona in het elftal staan. Laatst hadden we Daley Blind. Nee, we hadden niet Daley Blind. We hadden natuurlijk iemand anders. Maar we hadden het over Daley Blind.
We hadden Nico Gutierrez vorige week. Ja.
Alleen, toen gaf je aan van je vindt de structuur van aanvallen vind je interessant. Maar dan is zijn rol ook interessant. Ja. Hij is dan de meest centrale van de drie. En wat me opvalt als ze dan die lage opbouw spelen, is dat hij wordt aangespeeld, hij speelt door. Dat hij een gat maakt voor een middenvelder die weer laag komt. Dus dat hij eigenlijk als centrale verdediger, hoe gek het ook klinkt, de ruimte maakt,
ja,
om iemand anders aan de bal weer te krijgen.
Ja, en Girona, we hebben het heel vaak over Brighton en we hebben het heel vaak over Stuttgart gehad. Anders hier terecht aan deze tafel ook. En terecht. Maar Girona winnen nu van Las Palmas. Wat trouwens ook een zeer interessant elftal is, Las Palmas. Want die hebben Pimenta als trainer. Die komt op Barça B vandaan. En dat is ook wel een interessante trainer om te volgen. Ik zie iedereen overal namen droppen. Maar Pimenta van Las Palmas is zeer vermakelijk om naar te kijken, Las Palmas. Maar daar speelde Girona tegen. En ik vind het toch... Girona is natuurlijk gewoon een kleine club. Een soort Excelsior van Catalonië. Ja, je speelt een geweldig eerste seizoen zelf. De eerste seizoen zelf van Girona is kampioenwaardig, was die. En dan weet je, zo'n club, dan komt de druk erbij. Elke tegenstander weet, we spelen tegen Girona. Die willen de Champions League halen. Dan is het lastig om je wedstrijden te winnen. En dan vind ik het wel knap dat zij dat die race richting de top 4, want ze gaan in de top 4 eindigen, dat vind ik wel echt knap. En dan ga je kijken, hoe kan dat nou? En de manier van voetballen.
Daar houden ze aan vast.
Ja, maar het is wel echt knap wat zij doen. Met Blind, met deze Lopez en Eric Garcia als rechtsback. En die Gutierrez als linksback. En ik ben vorige week begonnen met verdiepen in de trainer van Girona. Ik wil gewoon meer weten. Hoe denkt hij? Wat heeft hij gezegd in het verleden? Weet je, Michel. Ook voor een verhaal voor VI. En ja, die praat niet in systemen. Dus wij hebben het over 4-3-3 van Girona. Maar wat jij net benoemt met die Lopez, het bespelen van ruimtes. Ja, hij bekijkt voetbal op een net iets andere manier.
Het is wel interessant, want die Herrera speelt daar ook een centrale rol in.
Ja.
Daar hebben we het eigenlijk nog niet veel over
gehad. Yangel Herrera, ja.
Ook echt een goede middenveld. Die komt er steeds in die ruimtes. Maar het is inderdaad steeds dat de ruimtes bezet worden, dat ze door andere spelers bezet worden. Het is een heel dynamisch elftal.
Ja, je hebt te maken. Kijk, een tegenstander. Iedereen bekijkt tegenwoordig hoe jij je opbouwt. Dus dan moet je iets aanpassen. En een tegenstander verdedigt op een bepaalde manier. Dat moet je uit elkaar gaan spelen. Dan moet je manieren voor gaan bedenken. Want als jij de bal gewoon van de linkscentraal naar de linksback speelt. En die schuine paas die heel veel ziet in de Eredivisie. Ja, daar stellen ze zich op in. En dan krijg je omschakelmoment na omschakelmoment. Als je niet oplet en je speelt de bal verkeerd. Dus je moet op inventieve wijze proberen door het centrum van de tegenstander heen te komen. En dat is wat Girona heel goed kan. Waar Blind bijvoorbeeld een cruciale rol in speelt, maar ook deze David Lopez en ook Eric Garcia. En hij speelt de middenvelders ook een belangrijke rol in, die zich terug laten zakken, maar wel op allerlei verschillende manieren. Ja. Er zijn allerlei aanspeelopties als Blind aan de bal is of als David Lopez aan de bal is. Savio, die bijvoorbeeld linksbuiten staat, in een 1-1 krijgen. Dat moet niet te snel gebeuren. Dus soms dan geeft Blind hem nog even een keer terug. We wachten nog even. We lokken ze nog meer die kant op. Maar Savio weet al, Blind geeft die bal. Maar niet nu, maar over twee. We tikken nog even in een driehoekje heen en weer. En dan komt hij. Nou, Dat betekent dat met zoveel hersens voetballen en zoveel organisatie. Terwijl je denkt, van waarom past die bal nou heel te heen en weer? Ja, dat komt omdat die ploeg is daarop getraind, die is daarop ingericht. Dat heeft te maken
met... Blind heeft ook wel eens van die ontzettende trage ballen die je bewust speelt. Dat je denkt, een beetje strak inspelen, maar die doet dat ook bewust. Dat die soms traag, dan weer hard. Weet je, dat spelen met een tegenstander, dat beheerst ze daar wel echt heel goed.
Dat is eigenlijk in heel klein de manier waarop Girona deze stunt voor elkaar krijgt. En zich kwalificeert voor de Champions League. En je kunt het hebben over de Citigroup en over wat geld wat er ingepompt wordt. Maar Girona heeft een van de laagste budgetten, spelersbudgetten, in de Primera División. Kwalificeert voor de Champions League omdat ze een geweldige trainer hebben. Een Arne Slot-achtige trainer. En dat is de reden waarom Girona het zo goed doet. En waarom David Lopez zich op zijn leeftijd, ik denk dat hij 31 is, transfervrij overgenomen van Espanyol, zich nu ook op deze manier kan uiten. Dat je denkt van oké, maar waarom hebben we die afgelopen jaren niet gezien? Toch in Italië gezeten. En dat geldt ook voor Daley Blind. Ja, dat geldt ook voor Daley Blind. Geen rol bij Bayern München. Eruit gebonjourd in Amsterdam. En dan nu met Girona volgend jaar gewoon die Champions League hymne. In het Montelivi Stadion. Ja, dat is echt een bijzonder verhaal. Ja. En vandaar David Lopez een 9.
9. Uitstekend. Dan gaan we naar de middenvelders. En ik kreeg een opdracht voor jou. Ik moest even naar de beelden kijken van Justin Kluivert. Ik heb daar een paar momenten uit gehad. Ik neem je voordat we naar de beelden gaan even mee.
En dit is het officiële, het oranje rapport van Justin Kluivert?
Ja.
Mooi.
Ja. Ik neem je wel even voordat we naar de beelden gaan even kort mee. Dat hij een goede actie heeft, dat weten we. Dat hij diepgang heeft, dat weten we ook. Ik wil toch even twee aspecten eruit pikken die we niet zo goed weten. En dat zit dan vooral in positie en de manier waarop hij druk zet. En laten we de beelden er even bij pakken. En dan zien we het volgende. Dit is een situatie dat Breiten de bal eruit gaat halen. En wat interessant is... is natuurlijk, ja, hoe ga je Breiten, laat maar zeggen, het lastig maken in de opbouw? Nou, dat deed Bournemouth met op een interessante manier door een kant dicht te zetten en eigenlijk een andere kant op te lokken. Dus je ziet al, hij wordt eigenlijk verplicht om naar de rechterkant te spelen. Dat gebeurt volgens ook. En dan zie je dat ze afkantelen. En dan gaat het vooral, Solanke en Kluivert zijn de spelers die dat
afkantelen, super, is dat het,
ja, die dat super intensief doen. Nou, dit moment vind ik ook interessant. Het is niet gek dat hier de bal naar Kluivert gespeeld wordt, die op dat moment in de linkerpositie staat. Maar wat hij dus doet, hij start vaak op links. Maar het is bij Bournemouth meer eigenlijk een aanvallende middenvelder, nummer 10. Dan is vanuit het spelen doorbewegen, dat doet hij hier heel goed. Haalt de bal eruit, hij loopt vervolgens door. Dus het spelen doorbewegen beheerst hij goed. En dan komt hij steeds in de centrale zones bij Bournemouth terecht om vervolgens kansen te creëren. En soms maakt hij een doelpunt, soms geeft hij een assist, een voorassist. Maar er is in ieder geval altijd dreiging. Alleen de dreiging is op een andere plek op het veld. Waar we normaal gesproken aan de zijkant, waar hij overigens ook zijn doelpunt van maakte, van recht naar binnen... Maar de meeste dreiging van Kluivert komt vanuit de as. Het is eigenlijk meer een aanvallende middenvelder geworden dan dat het echt een buitenspeler is. Ja, en dan is het wel interessant om te zeggen van oké, wat is dan het oranje rapport? Hoort hij in de selectie van Ronald Koeman? Dan moet je de spelers daarbij af gaan wegen. Het is wel zo, als jij bij de nummer 9 van de Premier League zit, je hebt daar een belangrijke rol en je bent echt prominent in het spel van die ploeg. Dan denk ik dat je in ieder geval een kans zou moeten krijgen. En of die nou goed genoeg is voor de positie, want dan moet hij concurreren met Gakpo. Nou goed, ik denk dat Gakpo... uiteraard op pole position staat voor die positie. Maar goed, als je de vergelijking, die zou ik aan jou willen vragen. Als jij nu naar de beelden kijkt, Justin Kluivert of Bergwijn? Wie zou je kiezen?
Justin Kluivert natuurlijk.
Oké.
Justin... Bergwijn zit bij Bournemouth op de bank.
Oké, dan de volgende. Justin Kluivert of Noah Lang?
Noah Lang zit bij Bournemouth op de bank.
Tot slot, Justin Kluivert of Somerville?
Summerfield.
Maar zie je dan, als je nou kijkt waar we...
Maar dat, is, dat heeft mee te maken met zijn profiel.
Dat klopt, maar ook de vorm waar je op dit moment in zit. En dat is dus, als je in de Premier League en Championship kijkt, dan zijn deze twee spelers zo interessant. Want ik denk van ja, het zou zomaar een verrassing kunnen zijn in de EK-selectie. Sterker nog, het zou zomaar de verrassing kunnen zijn in een Nederlands elftal.
Wie? Summerfield of Justin Kluivert? Beide. Ja, kijk, Nederlandse spelers die opvallen worden natuurlijk altijd in verband gebracht met Oranje als ze er nog niet bij zitten. Dat is natuurlijk ook gebeurd met Joshua Zirkzee.
Dit was wel jouw opdracht aan mij, hè?
Nee, maar het gaat niet om jou, het gaat om in het algemeen. En Joshua Zirkzee is ook maandenlang het gesprek geweest. Maar het interessante aan Joshua Zirkzee is dat hij bij Bologna zich ontwikkelt binnen een heel duidelijk stramien speelwijze. En ook vrijheid. En Justin Kluivert en Bournemouth is afgelopen zomer begonnen aan een nieuwe fase met Andoni Iraola. Je ziet structuur. Je ziet structuur met en zonder bal.
Ja.
En Justin Kluivert, eerste 10, 20 wedstrijden, was hij bezig met zich aanpassen aan wat een trainer wilt. Je ziet nu dat hij dat aanpas is gebeurd. Dus dat druk zetten, weet je wel, wat jij zegt, dat overkantelen of opkantelen, of hoe je dat ook noemt. Maar in ieder geval dat inderdaad heel slim het uitlokken van een bepaalde paas en dan
op
druk zetten.
Op een hoge intensiteit.
Op een hoge intensiteit en op een steeds hogere intensiteit ook. Want de intensiteit die hij nu heeft, had hij 3 maanden geleden niet. Nee. Dus je ziet dat hij zich op dat gebied ontwikkelt. Dus binnen die structuur zie je dat zijn kwaliteiten er langzaam... Hij begint vrij... Binnen die structuur begint hij nu... Ja, ze noemen ze het geloof ik overcapaciteit in het trainersjargon. Maar hij heeft nu overcapaciteit. Hij weet, oké, dat deel, dat handel ik wel af. Hè, die intensiteit en het druk zetten en verdedigende acties die moet uitvoeren. Het terugbewegen wat hij moet doen. Zie je dat hij nu aan de bal beslissend begint te zijn. Want zijn kwaliteiten aan de bal, die pak je niet van hem af. Maar hij heeft even tijd nodig gehad om het andere deel zich eigen te maken. Wat hij ook in de Serie A heeft meegemaakt en in Duitsland heeft meegemaakt met Nagelsmann.
Dat doet hij wel een andere zone, dat belangrijk zijn aan de bal.
Ja, maar dat is ook wel binnen de structuur van een trainer. Want hij speelt soms ook op 10, echt op 10. Ja. Met iemand anders links buiten of links op half op het middenveld. En nu speelde hij dit keer aan de linkerkant. Dus hij kan ook nog eens in meerdere rollen spelen. Maar omdat het komt, omdat die structuur is zo duidelijk. De voorbesprekingen bij Bournemouth zijn zo duidelijk gericht op een tegenstander. Dat je als speler op een gegeven moment dat kan dromen, dat deel. En dan kun je daarna... want hij speelde echt een grandioze, vooral tweede helft, was hij echt heel goed. En dat je met een staande ovatie bij Bournemouth van het veld gaat, dat gebeurt niet heel vaak. Maar het is gewoon mooi om te zien dat hij... En ik denk dat het doel is voor hem... Wat Ake ook heeft meegemaakt, die is ook van een naar andere club gegaan. En ja, weet je wel, je komt bij Chelsea binnen als jeugdspeler en dan moet je aanpassen. En uiteindelijk heeft Justin Kluivert nu de juiste club gevonden en de juiste trainer gevonden om misschien 1, 2, 3 jaar echt te ontdekken hoe goed hij precies is.
Pas 24 jaar.
En ook, pas 24 jaar. En hij heeft natuurlijk al een enorm verleden. Maar hij heeft precies op het juiste moment in de Premier League... bij de juiste club. Bournemouth is natuurlijk een club waar de druk iets minder groot is. We kijken minder vaak naar Bournemouth. Maar hij kan zich daar geweldig ontwikkelen tot een moderne voetballer. Want de echte linksbuiten, dat kun je alleen nog zijn als je de kwaliteit hebt zoals Somerville die heeft. Of zoals Salah die heeft. Zo kun je Vinicius Junior. Die moet exceptioneel kunnen dribbelen. Barcola, linksbuiten bij Paris Saint-Germain. Dat heeft Justin Kluivert net niet. Maar,
ik snap wat je bedoelt. Met momenten heeft hij het, maar niet zo...
niet op die manier. Het is geen dribbelfenomeen monster. Zoals Noah Lang is echt een dribbelfenomeen. Ja. En die passeert ook 's nachts om 4 uur met twee meiden in zijn zij. Kan hij ook nog zo'n dribbel uitvoeren. Dat is gewoon iets natuurlijk instinct. Maar Justin Kluivert is zich op 24-jarige leeftijd echt geweldig aan het ontwikkelen bij Bournemouth. Het is mooi om te zien. Ik enorm groot verschil met 6 maanden geleden en nu. En ja, het oranje rapport, dat heb ik jou inderdaad gemaild. Of jij dat wil opstellen. Maar ik vind iemand die dit laat zien bij Bournemouth. Selectiemateriaal. Maar het hangt er ook een beetje van af. Wie de trainer is van de Nederlands elftal. En wat er op het EK gevraagd wordt en in welke rol een speler dan moet gaan spelen. En dat is Xavi Simons bijvoorbeeld. Xavi Simons is dat ook nog zoekende in de Nederlands elftal. Dus Justin Kluivert zal ook zoekende zijn in de Nederlands elftal. Omdat die structuur, Xavi Simons bij Leipzig, Justin Kluivert bij Bournemouth. Ja, vanuit die structuur kunnen ze hun kwaliteiten gaan inzetten. Want Xavi Simons bijvoorbeeld, heb je die assist gezien afgelopen weekend. Ja. Hij was weer grandioos. Ik wil niet elke week over Xavi Simons hebben. Maar dat is gewoon een stamspeler bij Leipzig. En elke week beslissend. En Justin Kluivert. Het is leuk om naar Bournemouth te kijken. Alan Scott is een van mijn favoriete voetballers in de Premier League. Bij Bournemouth speelt hij.
Ja.
Ik had niet gedacht dat hij deze ontwikkeling zou doormaken, Justin Kluivert. Omdat hij toch dan een beetje flegmatieke buitenspeler die misschien dan net niet...
Maar wat is dan weer de rol van de trainer? Want Bournemouth is ook gewoon leuk om naar te kijken. Je noemde net de naam van Iraola ook.
Ja.
Dat zijn natuurlijk, als je het dan hebt over namen laten vallen voor grote clubs. Ja, zijn naam valt misschien wel te weinig.
Ja, maar ze winnen met 3-0 van Brighton. En hij geeft de voorassist op de goal van NS Unal. Ook trouwens, geweldige kopbal.
FC Twente.
Van FC Twente. Maar ja, die speelt dan ook bij Bournemouth. Ook een leuke speler om naar te kijken. En ja, die 3-0 die vanaf de rechterkant naar binnen en dan inschiet. Hij scoorde ook laatst tegen Manchester United, omdat ze daar verkeerd, gebruiken ze een mooi tenniswoord, staffelden.
Stonden niet goed.
Stonden niet goed, nee.
Stonden op lijn.
Ja, maar interessant geval toch, Justin Kluivert?
Absoluut.
Zeker met het oog op Noah Lang, die ik de hele tijd niet meer heb zien voetballen.
Maar daarom, pak de wedstrijd van Bournemouth met de analyse, het gesprek. En dan kom jij tot wat voor cijfer?
Een 9.
Dan gaan wij naar Hakan Çalhanoğlu.
Ja.
2 keer trefzeker namens Inter tegen Torino. De eerste met zijn linkerbeen, vrije uithaal en daarna een strafschop. Maar dat is niet denk ik de reden dat je hem geselecteerd hebt. Want jij kijkt al langer naar Inter. Jij vindt Inter sowieso interessant om naar te kijken. Maar ook zijn ontwikkeling op de positie waarop hij nu speelt vind je interessant.
Ja, ik vind, ja zeker. We hebben het natuurlijk al een aantal keer over gehad. Over dat feit dat hij nu gewoon een regisseur is. Vanaf de 6 positie eigenlijk. Alle soort van Busquets. Dat hij ze ook als centrale verdediger vaak naast de vrij komt te staan. Dat was ook tegen Torino het geval. En wat ik wel mooi vind bij Inter is het geduld waarmee zij steeds metertje voor metertje opschuiven op het veld. Weet je wel, zij van achteruit speelt natuurlijk met 3 man achterin, met De Vrij in het midden tegen Torino en Hakan Calhanoglu die dan, waarbij, ja, die is de eerste fase van de opbouw, dat is Hakan Calhanoglu en hij heeft zich daaraan moeten aanpassen. Maar dat heeft hij zo goed gedaan dat hij laatst in La Gazzetta dello Sport een interview heeft gegeven. Dat heb jij ook gelezen, denk ik. Toen werd hem de vraag gesteld, top 5 middenvelders van de wereld, zou die voor ons kunnen maken? En dat hij op 3, op 5 Kimmich, op 3 Rodi, op 2, wie zette die op 2? Kimmich, Rodri en nog iemand. En op 1 zette hij zichzelf. En daar had hij een goede reden voor. Want ja, Rodri die scoort af en toe. Kimmich die scoort bijna nooit, maar die is nu rechtsback weer. Maar ik score ook nog wel eens. Dus ja, ik ben eigenlijk dan ben ik beter. Want alles wat zij doen kan ik ook. En ik score er ook nog bij. En dat is wel zelfvertrouwen. Maar maakte een geweldige ontwikkeling door bij Inter onder Inzaghi. En dat vond ik wel leuk om te lezen. Dat hij eigenlijk bijna nooit contact heeft met zijn trainer. Oh. Inzaghi is niet heel erg van de individuele persoonlijke gesprekken. Maar wel heel veel. De assistenten komen heel vaak met video's en zo. En deze jongen die heeft heel veel geleerd. Door aan de hand van met assistenten van Inzaghi te kijken naar hey, deze paas. Weet je, de volgende keer had je die ook paas ook kunnen geven. Of als je hem uitstelt of terughaalt, hadden we op deze manier op kunnen lossen. Dat je op die manier heel snel dat oppikt. En ja, hij is nu op die plek waar hij staat bij Inter. Vlak voor de defensie. Als opbouwer is hij
veel. Weinig balverlies en daarnaast ook al regelmatig veel risico.
Ja, en soms eventjes over 60 meter Dumfries aanspelen. Of Darmian of de andere speler, de Augusto. Of degene die dan linker wingback speelt. Het is kort en lang. En ik vergelijk het Inter. Als je Inter ziet spelen, het is niet heel erg leuk om naar te kijken. Denk je Inter Torino 12:30 op zondagmiddag. Dat je denkt, hey, daar heb ik heel veel zin in. Maar het is een soort van partituur. En de eerste half uur wordt langzaam de muziek opgebouwd. En dat komt langzaam tot een soort van een explosie. En dat was dan in de tweede helft. En vlak daarna die explosie werd Calhanoglu van het veld gehaald. En dan mocht een andere speler er voor hem even het half uur invullen. Dat is wel het mooie aan Inter. Het is wel echt hoe zij die patronen die zij neerleggen op het veld. Dat is wel
een soort vijfje. Dat is wel vakwerk.
Net als voorspel. Ik bedoel, het is niet ook zo dat je direct moet beginnen met pompen. Weet je, dat vindt de vrouw niet prettig. Maar nu kunnen we in de seksuele voorlichting terecht.
Ja, maar goed, je hebt de zwarte band Kama Sutra, toch?
Zwarte band Kama Sutra, ja, dat klopt wel, ja. Ja, maar de Hakan Calhanoglu, dat moet je eigenlijk rustig voor gaan zitten. En dan naar gaan kijken. En het eerste half uur denk je, goh, ja, is dat nou zo knap? Al die balletjes breed en zo. Maar een tegenstander moet langzaam, net zoals een spin zijn prooi inpakt, moet het langzaam ingepakt worden. En zo wint Inter zijn wedstrijden. Een hele leuke, knappe kampioen. Alleen ja.
Prachtig verwoord.
Wij hebben liever een mening, hè? Ja.
Cijfer.
Een 10.
Een 10, terecht. Dan gaan we naar Idrissa Gueye. Middenvelder van Everton.
Ja.
We kunnen het uiteraard hebben over zijn doelpunt. Maar ik denk waar hij vooral bekend...
Belangrijk doelpunt.
Zeker, belangrijk. Ook een vrij doelpunt. Maar als je zijn spel kenmerkend, dat druk zetten, iedere keer voor zijn tegenstander komen.
Ja.
Echt een monster op het middenveld.
Een N'Golo Kante-achtig monstertje.
Ja.
En hij is heel belangrijk voor Everton. En ik had Bas geappt een paar uur geleden met de vraag van Arnaud Danjuma. Hoe gaat het daarmee? Want Sean Dyche die wisselt bijna nooit. Hè? Sean Dyche leeft nog in het verleden, want die wisselt nooit meer dan 3 keer. Die heeft nu weer maar 2 wissels gedaan. Maar wel weer gewoon 3 punten pakken met voetbal. Waar je soms niet heel vrolijk van wordt. Maar ze hebben wel min 10 punten. En dan er toch in blijven in de Premier League. En nu ook van Brentford winnen. En heel erg trouw zijn aan een bepaalde speelwijze. En heel erg gericht op...
Maar leuk is het niet.
...tannen situaties. Ja, maar het is wel goed.
Zeker. Want, nee, maar goed, ik vind het wel leuker om naar de individuele speler te kijken. En dan vind ik dat Gaia springt er wel echt uit, in ieder geval op het middenveld. Dat je iemand die continu in beweging is, continu druk erop houdt.
Ja. Deze speler, Idrissa Gueye, heeft natuurlijk wel een aantal, ja, dat noemen ze wapens hè, in het voetbal. Gewoon, althans, ik geloof dat de trainer van Twente, weet je ook weer?
Jozef Oosting.
Jozef Oosting was natuurlijk bij Studio Voetbal en die had het over wapens. Nou, Gueye heeft natuurlijk een aantal wapens. En dat is ja, dat voor zijn tegenstander komen ook voelen wanneer je naar voren moet om de paas eruit te halen. Dat heeft hij heel erg goed in de gaten. Maar hij zou binnen een goede structuur. En Everton is natuurlijk wel een ploeg die teruggetrokken speelt en die gokt op een snelle omschakeling. En dan valt hij niet zo snel op. Maar hij heeft natuurlijk al in de top gespeeld, Gueye. Maar ja, hij zou denk ik wel op een hoger niveau kunnen voetballen dan onderkant Premier League, deze voetballer.
Ja, dat denk ik ook. Belangrijke zegen, belangrijk doelpunt. Wat voor cijfer?
Een 9.
Dan gaan we naar de laatste middenvelder. En wat mij betreft, na het zien van de beelden, vond ik dit misschien wel de leukste middenvelder om naar te kijken. Alex Baena van Villarreal. Aanvallende middenvelder vanuit de linkerzone. Met 3 assists belangrijk, maar gewoon zijn aannemen spelen. Het is echt, ja, ik vind het echt een genot om naar te kijken.
Ja. Ja, inderdaad, 3 assists, dat is niet niks. Aan de linkerkant in 4-4-2, hè, met het bekende 4-4-2.
Hij bepaalt echt het ritme.
Ja, hij heeft inderdaad een geweldig gevoel voor. Hij kan in een bepaalde. Als hij opgesloten is, ook nog de oplossingen vinden. Ja. Het is best wel lastig om aan de linkerkant, als je door een back wordt aangespeeld of door een centrale verdediger. En hij ziet hem al aan zijn manier van lopen dat hij de bal naar de binnenkant gaat spelen en dat hij dan ook het snelle doorbewegen en al die combinatie. Het was inderdaad een indrukwekkende wedstrijd van Alex Baena. En dan denk je, goh, die Baena, die naam, die ken ik ergens van. Want hij is natuurlijk een jaar geleden in het nieuws gekomen omdat Federico Valverde, die had hem een klap gegeven in de catacomben of in de spelersbus. Mm-hmm. Omdat hij schijnbaar tussen haakjes iets gezegd zou hebben over miskraam van de vrouw van Federico Valverde. Dat was een enorme zaak in Spanje natuurlijk. En er werd natuurlijk, ja, van alle kanten werd Alex Baena natuurlijk daarvoor gekapiteld. En ook zijn familieleden die kwamen op een gegeven moment. Ja, ze heeft bijvoorbeeld een jongere zus, heb ik gelezen, Alex Baena. En die werd ook lastiggevallen online. En dat is echt een familiejongen. En die heeft zich dat enorm aangetrokken. Die enorme aanval vanuit alle hoeken van Spanje. Ja. Omdat hij werd beticht van iets. En hij ontkende dat. En dat heeft toch wel een hele lange tijd in zijn hoofd gezeten. Dus hij voelde zich absoluut niet lekker. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Het heeft hem dus bijna een jaar gekost om daar overheen te komen. Hij heeft een jaar lang geen interviews gegeven. Na afloop van wedstrijden niet. Hij heeft een jaar lang niet gesproken. Nou, dat zegt wel iets wat het met je doet, hè? Dat incident met Federico Valverde. Maar ik wil even in de midden laten of het waar of niet waar is, weet je wel. Want dat is niet te doen de zaken. Maar hij gaf dus nu voor het eerst, na deze wedstrijd, 3 assists, 3-0 winnen van Rayo Vallecano. Heeft hij voor het eerst, voelde zich goed genoeg om na afloop een interview te geven. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi.
Hoe kwam dat over? Ik heb het interview niet gezien.
Nou, dat kwam goed over. En dit is een jongen, Alex Baena, 32 jaar. Dat is natuurlijk gewoon een groot talent. En die kunnen we ook gewoon in een nationaal ploegverband gaan zien. En Xavi wilde hem eigenlijk een jaar geleden al naar Barcelona halen. En als je zo ziet spelen wat hij kan en wat hij in zijn mars heeft. En ook als teamspeler. Ik bedoel, het is niet alleen iemand die uitpakt met geweldig assist, maar ook nog heel veel meters voor de ploeg aflegt.
Klopt.
Onder de huidige trainer, Marcelino. Dus ja, dat is wel een interessant talent, omdat hij meerdere kanten met hem om kan. En ik vond het wel echt goed, echt knap wat hij allemaal uit zijn voeten toverde in deze wedstrijd.
Ja, ik vond het echt een genot om naar te kijken.
Baena, inderdaad, onthoud die naam.
Cijfer?
En het hoogtepunt, moeten de mensen opzoeken, heb ik al gezegd in VN Censored.
Ja, ik weet wat je gaat
in
zeggen.
In de zure tijd, de dubbele panna. Gewoon even voor het publiek.
Ja.
Trouwens, mag ik even een zijweggetje? Want ik zit nu toch bijna een 10 trouwens.
Ja.
Zijweggetje. De derby van Sevilla. Betis tegen Sevilla. Ik wil niet over de wedstrijd hebben, maar alleen even één moment van Isco. Die in de eerste helft, ergens rond de middenlijn, iets uit zijn heupen schudt. En het hele publiek gaat helemaal los. Zie je, de Vos gaat los. Dat hele stadion gaat zijn naam scanderen. Zo'n ongelooflijk mooi moment. En Isco. En Bas is bezig met een verhaal over Isco. Ik geloof dat het nu op VPRO staat. Terwijl ik aan het praten ben. Die is al 17 of 18 keer dit seizoen man of the match geworden. Denk er eens over na.
Ja, dat is.
Hoe kan dat nou?
Ja, dat is lullig voor de andere ploeggenoten.
Maar moet hij niet in de nationale ploeg van Spanje? Jarno?
Dat is de vraag.
Even zijn antwoord.
Nou ja, kijk, nee, ja.
Ja of nee? Jij je mag niet praten, ja of nee?
Nee. Weet je waarom? Jij hebt het vaak over het team. Want dat helemaal, het is om hem heen gebouwd. Het is om hem heen gebouwd. Dat gaat bij Spanje niet gebeuren.
Dan neem je
ik vind
maar
het
mee
gebouwd.
Als nummer 26. Wij willen voetbal zien.
Okay,
wij willen Isco.
Maar goed, het is meer... Hey.
Isco, ja of nee?
Nee.
Ja.
Oké, okay,
nee. Maar goed, je hebt het vaker gezegd, hoor. Want het, je hebt, daar is het elftal wordt echt om hem heen gebouwd. En is die ook echt waanzinnig. Alleen dat gaat Spanje niet doen. Dat is een dynamisch geheel. Dan vraag ik me af of dat dan werkt. En nogmaals, ik geniet net zoveel van Isco als voor jou.
Jij zit te veel in de trainers.
Nee, jij geeft zelf al aan van, joh, Xavi Simons, Leipzig en Oranje.
Ja.
Kluivert, Bournemouth, Oranje. Dat is toch hier, gaat toch hier ook op?
Isco gaat perfect blenden bij Spanje met de huidige bondscoach. Als hij wordt opgeroepen, doet hij wat hij moet doen. En, want hij werkt ook, want dat is echt een misvatting. Hij is misschien niet helemaal fit, zoals Jude Bellingham fit is. Maar als er een bal 80 meter uit de hemel komt vallen, dan neemt hij hem aan, dan draait hij om zijn eigen as en dan geeft hij hem gewoon voor op een spits.
Als liefhebber hoop ik oprecht dat het gebeurt, maar ik heb mijn vraagtekens erbij. Maar goed, ik wil van jou weten, dat moment, iedereen op de banken, je hebt het over de anderen, maar hoe reageerde je zelf?
Ik zat ondertussen iets anders te doen en ik keek die wedstrijd vanwege Isco. Want ik zit niet zo in die sentimenten van de derby van Sevilla en de passie die Ramos heeft. Maar elke keer als hij in de buurt van de bal kwam, ga je toch even kijken. En ik ging uit mijn dak, omdat dat is wat je wil zien.
Eens.
Ook. Kijk, ik hou heel erg van goed voetbal en van Stuttgart en van Bayer Leverkusen en van City en dat soort zaken allemaal. Maar ik vind het ook heerlijk als er eentje tussen loopt die... Ja, zijn hele eigen wedstrijd speelt. Ondertussen ook gewoon de taak van een trainer uitvoert. Maar het spelende kind. En het spelende kind zie je niet zo vaak meer in de top van de top. Maar Benito Villamarín, 60.000 man. De passie voor Betis. En wat hij dat publiek dan geeft. En hoe zij reageren. Iedereen gaat iets lichter naar huis vanwege Isco. Niet vanwege het resultaat. Omdat het een gelijkspel is geworden. Of weet je wel. Nee, vanwege Isco. Dat is al die kinderen die in het stadion zaten. Die hebben de ochtend erop. Denken ze aan Isco. En niet aan... iets anders. En dat is eerlijk gezegd waarom hij mee moet naar het EK. Ook al is het maar één aanname op het toernooi, dat onthoud je.
Nummer 26 van Spanje is Isco.
Maar Isco gaat ook 100% mee, ga ik je bij deze voorspellen.
Okay. Zullen we naar de aanvallers gaan?
Ja.
We hebben al een cijfer gegeven aan Bayern. Ja? Mason Greenwood van Getafe.
FC Prison, hè?
FC Prison, absoluut. Zullen we het hebben over de combi? Greenwood met Moriba.
Ik heb toevallig hier de naam Ilaix Moriba staan.
Maar dat is toch wel een pressingmonster, toch?
Ilaix Moriba was ik wel van de radar.
Ja, maar dat was toen ik bij Barcelona doorkwam, vond ik het al echt een goede speler.
Onder Koeman, hè?
Zeker.
Ja.
Ik ben blij dat ik hem weer zie, maar bij de doelpunten is hij wel belangrijk.
Ja, zeker. En Mason Greenwood is begin het seizoen bij Getafe gekomen. Dat was natuurlijk een beetje een vreemde transfer, omdat United van hem af moest. Is natuurlijk een hele zaak geweest. Met verkrachtingszaak, laten we gewoon benoemen hoe het is.
Ja.
Met zijn vriendin. En nu de moeder van zijn kind. En dat is natuurlijk, ja, die zaak is geweest. En United zat ermee in de maag. En uiteindelijk is hij verhuurd aan Getafe. Hij is veel te goed voor Getafe natuurlijk. Individueel gezien. En hij speelt daar aan de rechterkant meestal. Hij is pas 22 jaar. En nu 2 goals en assist in zo'n wedstrijd tegen Almeria. En inderdaad, Alex Moriba is ook, ik wil niet zeggen een FC Prison geval, maar Alex Moriba is ook een gevallen talent. Die nu bij Getafe ook bezig is zich te revancheren op zichzelf misschien wel. Maar Mason Greenwood heeft bij Getafe een herkans gekregen. Onder een interessante trainer die als vijand van het voetbal wordt gezien. Maar toch weer met Getafe punten pakt, resultaten haalt. En toch het optimale uit allerlei spelers weet halen. Ook uit deze Mason Greenwood die daar aan die rechterkant enorm van meerwaarde is. En je hoort allerlei clubs om hem heen vallen. Barcelona, misschien terug naar Manchester United. Maar hij heeft natuurlijk wel dat verleden, dat wist je niet meer uit.
Nee.
Maar dan vergeet je soms dat ook nog maar een jongen van 22 is die ooit de nieuwe Van Persie is genoemd. En als je hem ziet voetballen, begrijp je waarom. Want het is eigenlijk een centerspit.
Absoluut.
En tweebenig.
Ja.
Ja, maar die allebei de kanten op kan draaien en die makkelijk scoort en die nu...
Zijn rug naar de goal ook wel goed.
Ja, maar bij Getafe zie je dat minder, omdat hij natuurlijk heel erg ook ja, dingen moet doen die misschien niet helemaal in zijn straatje passen. Maar er zijn heel veel spelers die bij Getafe hebben gezeten die zeggen, ja, dankzij deze trainer en dankzij deze periode bij Getafe ben ik een veel completere speler geworden. Dus ja, we gaan kijken waar het eindigt met Mason Greenwood. Maar voor Getafe een zeer belangrijke speler. Misschien wel de belangrijkste speler. Een van de belangrijkste spelers.
Wat voor cijfer levert dat op?
Een 9.
Een 9. Dan gaan we naar Alexander Isak. Belangrijk voor Newcastle United. Ja. Twee doelpunten, waarvan één strafschop. Maar de loopactie bij zijn eerste goal is niet normaal. Uit de rug, maar met zo'n snelheid.
Ja, ja en laatst ook tegen Tottenham. Dat was voor hem een soort van paradijs. Want dan heb je 60 meter. En dat is een soort van atletiekwedstrijd tegen Tottenham. En dan speelde hij tegen Van de Ven. En nou, Van de Ven wordt er niet snel uitgelopen, toch?
Nee.
Maar Van de Ven heeft een aantal keer op zijn kont gezeten.
Ja, maar dat had te maken met de positie die hij innam toen hij wegspreekt.
Ja, ja.
Dat maakt op snelheid verlies dit van de Ven. Maar daarin was hij gewoon net iets slimmer.
Ja. Maakt ook een zeer interessante ontwikkeling door. Hij heeft natuurlijk ook allerlei stationnetjes gepasseerd.
Ja, Willem II onder meer.
Willem II inderdaad. Net als Ødegaard in de Eredivisie ook gezeten. En nu bij Newcastle United belangrijk aan het worden. Maar dit is echt op 24-jarige leeftijd wel een vrij complete spits. Hè? Omdat je natuurlijk, hij kan ook in kleine ruimtes best goed uit de voeten. Hij is ongelooflijk snel. En ja, die loopacties zijn allemaal zeer goed. En dat is denk ik voor allerlei toptrainers is dit materiaal om mee te werken. Ik kan me zo voorstellen dat Arne Slot op zijn eerste werkdag... Of eerst 3-4 weken, of nu eigenlijk al ondertussen bezig is met de markt in kleur aanbrengen. Hoe zeg je dat? De markt aan het bekijken van de opties. Welke spitsen zijn er eigenlijk voorhanden en hoe ver zijn die spitsen en wat kunnen ze allemaal? En ik denk dat Isak staat op zo'n lijst, dat kan niet anders. En Ollie Watkins is natuurlijk iemand die zich bij Aston Villa bijvoorbeeld geweldig heeft ontwikkeld en wordt genoemd in allerlei bij alle clubs. Maar Isak en Newcastle United. Ja, is een zeer interessante spits voor heel veel clubs.
Absoluut. En denk je dan ook, kijken naar de manier waarop Liverpool speelt. Nou goed, dat hij daar gewoon feilloos in zou passen?
Ja, je ziet als hij de stappen die hij allemaal heeft gezet. Dortmund daar heel jong weggehaald. En dan Willem II zich doorontwikkeld in Spanje. Bij Sociedad. Ja. En nu naar Engeland, wat natuurlijk een totaal andere intensiteit is ook.
Dat heeft hij vrij snel opgepakt.
Ja, dat ook weer oppikt. Dit is wel op 34-jarige leeftijd vind ik hem wel vrij ver als spits. Ik denk wel dat dit uiteindelijk op 36-jarige leeftijd is hij een van de beste spitsen ter wereld. Dat kan niet anders.
En een mooie optie voor Arne Slot bij Liverpool wellicht.
Nou, bijvoorbeeld. Maar ja, zo kun je, ik bedoel, zo zijn er ook meer opties. Clubs die wellicht veel geld voor, want je moet wel veel geld betalen.
Dat ben ik met je eens.
Ja. Nou, maar ook Newcastle United gaat natuurlijk niet verkopen voor 20 miljoen euro. Dus ja, dat wordt gewoon een transfer van 100 miljoen plus.
Nou, dat zeker, ja. Absoluut. Cijfer voor Isak voor zijn optreden tegen Sheffield United.
Een 9.
Een 9. Dan gaan we naar de laatste aanvaller. Kai Havertz. Onze collega Matthijs Vechter is daar kennelijk nogal fan van. Van Kai Havertz. Wat ik daar uit zou willen lichten. Hij maakt een doelpunt en hij geeft een assist. Ik vond de assist, persoonlijk, vond ik het mooiste moment. Omdat je dus dat iets, dat zie je hem niet vaak doen. Hij kan goed uit de spits spelen als vals spits. Hij is goed aanspeelbaar. Hij kan de bal goed bij zich houden. In de korte ruimte is hij goed. Maar dat aspect had ik van hem nog niet zo vaak gezien.
Ja, is ook nog een vrij jonge gozer die natuurlijk ook een ontwikkeling doormaakt. En gekocht is door Chelsea. En overgenomen is door Arsenal. Toen hij bij Chelsea wegging. Hoe waren de geluiden toen rondom hem? Nou ja, een beetje slappeling. Hè? Zo, dat was tussen haakjes de... Het is nog steeds een slappeling in principe. Alleen hij heeft nu een omgeving en een trainer die interessante aspecten van hem aan het gebruiken is. Hey, als valse negen, zoals Nagelsmann het nu ook. Die heeft hem ook als linksback neergezet in Interlands. Vrij recent trouwens nog. Ja. Ik geloof in de novemberperiode speelde hij gewoon linksback bij Duitsland. En had hij een soort vrije rol als valse linksback. En nu speelt hij bij Duitsland op nummer 9.
Beetje zoals hij in de tijd bij Leverkusen ook deed.
Ook, ja. Was onder Peter Bos nog.
Ja.
Nu bij Arsenal speelt hij als 8,5, als 9, als 9,5. Ja, hoe je het wil benoemen. Maar is ook de critici aan het twijfel aan het brengen. Goh, hebben we het wel goed gezien, deze Kai Havertz. Dit is wel een bijzondere ontwikkeling door die hij doormaakt. Het is geen DJ Drogba qua uitstraling. Het is geen, maar de manier, hij kan net zo goed koppen.
Jawel, maar gewoon zijn manier van lopen, een manier van doen. Het oogt vaak een beetje nonchalant en wat traag. Dus hij zal altijd wel het kritiekast houden. Maar aan de bal, en ik denk dat...
Technisch uitmuntend.
Ja, ik wil het zeggen.
Ja, technisch uitmuntend. En ook een vrij slimme jongen, denk ik, die zich naarmate de tijd vordert steeds slimmer wordt in... waar kan ik wel risico's nemen, waar niet? Want dan word je ook steeds slimmer in een spits. Ja. Met je boel. En dat is vaak ook in de absolute top. Bij City, bij Arsenal en dat soort clubs, bij Liverpool. De keuzes die je maakt en hoe vaak breng je ploeggenoten in problemen doordat je als spits een keuze maakt omdat je even wil laten zien hoe goed je kunt voetballen. Soms moet je dat even achterwege laten. Het ego opzij, deze breedtebal die ik eigenlijk liever niet wil geven, is even voor het team, want dat is handiger. Ja. Want dan kan straks Saka gelanceerd worden. En dan kan ik misschien bij de tweede paal daarop duiken om die bal binnen te kopen. Je ziet dat hij slimmer wordt, zich aanpast aan de wetten van de moderne, dat topvoetbal wat tegenwoordig gespeeld wordt.
En een goede trainer.
En Arteta, die natuurlijk zich ook aan het ontwikkelen is geslagen als trainer. En die steeds beter wordt. Ja.
Precies. Alleen,
ik kwam wat geluiden tegen online. Mensen irriteren zich aan de kringgesprekken naar goals. Bij Arsenal.
De kringgesprekken naar goals?
Ja. Ja. Na doelpunten worden de hele kringgesprekken gevoerd. Dat hebben ze natuurlijk overgenomen van Bodø/Glimt.
Ja, maar aan de andere kant, als het werkt voor de groep, dan werkt het voor de groep, toch?
Ja, maar de buitenwacht...
Wat is daar irritant aan dan?
Nou, ja, ik vind daar niks, helemaal niks...
Ja, maar wat wordt daar irritant aan gevonden dan?
Ja, voetbal is toch, kom op man, normaal doen, jongens, weet je wel zo. Weet je wel, de gemiddelde kleedkamer.
Okay. Ik heb het idee dat we die tijd wel ver voorbij zijn, toch?
Ja.
Jij niet?
Ik heb soms het idee dat de tribunes dat we die tijd nog niet voorbij zijn.
Oké.
Als ik dan weer zie wat de broertjes Williams meemaken uit bij, wat was het? Atletico?
Ja. Dat van de reactie van Simeone in de afloop wel echt top. En terecht ook gewoon.
Simeone is een goed mens, denk ik.
100%.
En ik vond het ook wel mooi om te zien dat Iñaki Williams en zijn broer, en die scoorde natuurlijk en die liet toen zo zo van zeggen. Ging over zijn huiskleur. En dat die oude broer hem ook meenam. Zei, jongen, doe dat nou niet. Kom op, we staan hier boven. Dus ja, de barbarij bij tribunes is nog niet altijd... die is er nog altijd. Want dit gebeurt nog wekelijks eigenlijk.
Ja, daar heb je gelijk in. Zullen we Havertz eerste cijfer geven? Tenminste, dat mag jij doen.
Een 9.
Heb je een prachtig helft alweer?
Dat vond ik ook. Ja.
Wil je nog ergens op terugkomen?
Ja, dat Isco absoluut meegaat naar het EK. En dat jij dan je excuses mag gaan aanbieden. Net als je excuses hebt aangeboden voor Ivan Toni.
Klopt. En Kluivert, gaat hij ook mee naar het EK?
Nee.
Die niet?
Nee, ik denk dat Koeman hem niet meeneemt. Maar ik zou het niet raar vinden als hij in de voorselectie zit. Als soort van... We hebben je gezien, je ontwikkeling. We houden het in de gaten. En na het EK...
Precies.
Kom je in de aanmerking... Want ik denk dat Koeman nou echt met de vaste groep toe gaat werken. Dat Wijnaldum bijvoorbeeld sowieso de voorkeur... Stel je voor dat er de keuze wordt tussen Wijnaldum, Noah Lang en... Net fitte Noah Lang en Justin Kluivert. Voor wie gaat Koeman dan kiezen? Voor Wijnaldum. Ja, dus de discussie is eigenlijk zinloos. Dus het Oranje rapport is totaal zinloos. Maar wel even leuk om even naar Justin Kluivert te lijken. Want dat ging het mij om. Ik vind zijn ontwikkeling gewoon heel erg leuk en goed.
Helemaal met je eens. Soelie, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Dan zien we jullie volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van het Elftal van de Week. Doei!
Dit is het Elftal van de Week.
Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken.
Net Inspector Gadget, hè. Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd.
Onnavolgbaar.
Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
Dus dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom.
Van Suleiman en Jan.